Welkom bij de podcast Branding en Marketing voor advocaten, consultants, ICT'ers en andere adviseurs die willen en durven. In deze podcast krijg je van alles te horen over hoe jij jezelf kunt onderscheiden ten opzichte van alle anderen in de markt, hoe je jouw boodschap over kunt brengen zodat mensen jouw meerwaarde zien en hoe je meer zichtbaarheid kunt krijgen voor jouw bedrijf. Op een manier die echt bij jou past, zodat je uitstraalt wie je bent en het werk aantrekt dat jij echt wil doen. Wil je meer werken aan branding en marketing? Dan heb ik gelijk iets leuks voor je. Namelijk mijn e-book, 10 plus strategieën voor meer zichtbaarheid en ideale klanten. Boordevol tips waar je gelijk mee aan de slag kunt. Hallo, welkom bij deze podcast. Vandaag heb ik een interview met Jasmine Danis. En ik ben super trots dat zij in mijn podcast is, want wij hebben elkaar leren kennen via LinkedIn. En ik vind dat zij het super goed doet op LinkedIn. Dus ik dacht, ik moet haar eens vragen om in mijn podcast te komen. Dus welkom Jasmine.
Ja, dank je Doreen. Dank je dat ik hier te gast mag zijn. Ik ben super blij. Ik ben Jasmine Danis. Ja, ik ben een advocaat uit België. En ik ben gespecialiseerd in overheidsopdrachten, aanbestedingen. Dus ik help ondernemers die willen werken voor de overheid. Ik help hen met praktisch advies. En ik help ook overheden die hun procedures eenvoudiger willen maken. Dus mijn missie is echt om overheidsopdrachten toegankelijk te maken voor ondernemers.
Nou, super duidelijk verhaal. Daar gaan we het verder over hebben.
Oké, top.
Ja, superleuk. Ik wil het met jou graag hebben, omdat ik natuurlijk zo enthousiast ben over hoe jij als advocaat jezelf laat zien aan de buitenwereld en hoe je jezelf hebt neergezet in de markt, die plek hebt geclaimd. Daar wilde ik jou wat vragen over stellen. En ik vroeg mij af, jij hebt natuurlijk een hele duidelijke positionering. Kun je daar eens iets over vertellen en hoe jij die unieke positionering hebt ontdekt of bedacht?
Ja, zeker. Ik ben dus een advocaat die gespecialiseerd is in overheidsopdrachten. En ik ben intussen 10 jaar bezig daarmee, 10 jaar ervaring opgebouwd. Ja, eigenlijk is mijn positionering of mijn unieke positionering het feit dat ik vooral voor overheden en ondernemers gewerkt heb. Dus dat ik de beide kanten eigenlijk heb gezien, zeg maar. Die positionering zelf is redelijk organisch gegroeid, zeg maar, door eigenlijk zo dicht mogelijk bij mezelf te gaan blijven en echt te gaan zien van, ja, waar ben ik zelf goed in? Wat vind ik leuk? En dan van daaruit eigenlijk verder te gaan werken. Eens ik bezig was, heb ik ook wel eens beroep gedaan op professionals om eens te laten reviewen, zeg maar, of ik goed bezig was. En dat bleek dan toch het geval, dus dat was fijn om die bevestiging ook eens eventjes te krijgen. Dus,
Ja, dat snap ik. Supergoeie niche, denk ik, die jij hebt gekozen. En het doet mij een beetje denken aan, ik heb ook een samenwerking, natuurlijk veel samenwerkingen met advocaten, een advocaat gehad. En die zei tegen mij, ja, ik ben zelf best gelovig. En ik wil advocaat worden voor alle bisdommen en parochies in Nederland. En dat vond ik ook zo mooi. Nou zeg ik niet per se dat je heel erg niche moet kiezen, maar ja, dat zijn wel natuurlijk hele krachtige keuzes. Die zijn ook moeilijk om te maken, omdat je vaak, ik ben wel benieuwd hoe jij dat ook ziet, maar dat ik vaak hoor, het kiezen voelt ook alsof je dingen uitsluit. Mm-hmm. Heb jij dat ook gehad?
Ja, in het begin, toen ik startte als freelancer eigenlijk, want ik ben eerst als freelancer gestart en pas daarna terug als advocaat mij gepositioneerd. Maar in het begin dacht ik ook van, ik moet het wat breder trekken. Hè. Ik moet niet enkel die overheidsopdrachten of daarop gaan focussen. En ik wou meer algemeen bedrijfsjurist zijn of meer algemeen juridische dienstverlening aanbieden. Maar ik merkte dan wel snel dat het heel moeilijk was om mijn boodschap over te brengen, zeg maar. Want ik wou eigenlijk zelf wel gaan focussen op die overheidsopdrachten, omdat daar echt wel mijn kennis en mijn expertise zat. En als je dan toch breder wilt gaan, dan verlies je die focus en dan kun je eigenlijk, dan is het heel moeilijk om ook te gaan beslissen van over wat ga ik nu communiceren of welke diensten wil ik nu eigenlijk in de markt zetten, zeg maar. En dan ben ik toch vrij snel, heb ik die klik gemaakt van ik ga toch gewoon full focus op overheidsopdrachten. En voilà, dat is
Ja.
sindsdien nog altijd het geval, ja.
Snap ik, ja. En ik snap dat dat in het begin een beetje voelt alsof je ook misschien niet genoeg werk binnenhaalt als je zo specifiek kiest. Maar ik denk dat het tegenovergestelde gebeurt. En kun jij vertellen, ja, hoe die onderscheidende positionering heeft bijgedragen aan jouw succes?
Ik denk, doordat ik eigenlijk telkens op dezelfde nagel klop, zeg maar, hè, dat mensen op den duur wel doorhebben van waarvoor dat ze bij mij terecht kunnen of waarvoor dat ik sta. Hè. Zoals je zei, ik gebruik LinkedIn heel veel voor mezelf te positioneren, voor mezelf bekend te maken. En ik post dus heel de tijd berichten over overheidsopdrachten of werken voor de overheid, aanbestedingen. En dus mensen weten echt wel waarvoor ze bij mij terecht kunnen of weten echt wel wat mijn expertise is. Maar daardoor blijf ik ook ja, on top of mind, hè, zoals marketeers dat graag zeggen. Maar ik merk dat ook wel door het feit dat mensen mij ook benaderen met andere vragen. Dus waar je zou denken van mensen komen misschien enkel voor aanbestedingen of overheidsopdrachten bij mij. Dat is zeker zo. Hè. Ik denk 90% van mijn dossiers zijn ook overheidsopdrachten. Maar er komen ook ondernemers bij mij met andere vragen. Hè. Bijvoorbeeld previewen van contracten of iets dergelijks. En ik denk dat dat wel aantoont dat het positioneren in een bepaalde niche of zo niet betekent dat je ja, uitsluitend in die niche gaat werken, maar dat je wel ja, meer bekendheid bij mensen kunt winnen en dat ze op die manier ook sneller aan u gaan denken, ook voor andere dossiers of andere zaken. Dus ja,
Ja.
ik vind het wel, het is soms wel grappig om te zien hoe mensen mij echt herkennen van LinkedIn. Overlaatst als ik bijvoorbeeld ergens op een festival, je zou denken, hè, gewoon voor plezier te maken. En ik kwam daar echt een oude kennis tegen die mij direct aansprak van, ah, die van LinkedIn is hier weer.
Ah,
Dus
dat is grappig, ja.
ja, dat was dan wel leuk. Ja, dat dan toch leeft, hè, bij de
Ja.
mensen. Dus ja, voilà.
Ja, en wat ik wel grappig vind, jij zegt ja, het is denk ik wel duidelijk wat ik doe, maar wat ik van jou zie is dat jij juist helemaal niet inhoudelijk over jouw expertise praat, maar heel erg de dingen zegt die ja, jouw klanten nodig hebben of die ze wat ze aanspreekt. En dat was ook waarom ik jou meteen, ja, waarom ik jou vond opvallen op LinkedIn, omdat ik dacht, hey, zij heeft precies begrepen hoe je je klant aanspreekt. Advocaten zeggen altijd tegen mij, ja, ik weet heus wel hoe ik ze moet aanspreken, maar ik hoor jou dus eigenlijk heel weinig zeggen, niks juridisch eigenlijk zeggen, inhoudelijk op LinkedIn, maar vooral heel veel verhalen die interessant zijn voor jouw klanten. En dat vind ik dus heel slim, hoe jij dat doet. Ik vroeg me af, ik heb volgens mij het gevoel bij jou dat jij veel minder over je expertise wilt praten, maar ja, op een andere knop drukt bij jouw klant, waardoor die juist naar jou toe komt.
Ja, dank u. Allee, op zich vind ik dat wel een compliment, want ik stoor mij eigenlijk altijd aan conculega's, zal ik maar zeggen, confraters die zo van die typische nieuwsbrieven de wereld insturen en het Hof van Cassatie heeft dit gezegd en de nieuwe wetgeving zegt dit. Allee, ik vind dat vaak zelf heel saai als jurist zijnde, dus dan denk ik altijd, goh, welke klant leest dat eigenlijk? Laat staan,
Ja.
begrijpt het? Hè? Want uiteindelijk, daar gaat het toch om. En ja, mijn missie is ook wel om overheidsopdrachten toegankelijker te maken, om het begrijpelijk te maken en om ondernemers echt te gaan helpen daarmee. Dus voor mij is dat een beetje ja, een logisch gevolg daarvan of zo, dat ik echt wel tips mee wil geven, dat ik echt mij kan verplaatsen in hun schoenen, zeg maar, en ook de frustratie voel van als je wilt meedoen aan een aanbesteding, ja, het is gewoon allemaal heel ingewikkeld en heel moeilijk. En ik probeer dan ja, hen een stukje ja, informatie te geven dat hen verder kan helpen door
Ja.
inderdaad tips of ja, weetjes of inderdaad succesverhalen van andere ondernemers om die inspiratie ook te geven. Ik vind dat zelf ook gewoon veel leuker om te brengen en te lezen dan de saaie juridische stukken, zeg maar. Ja.
Ja, en daardoor ben je eigenlijk volgens mij veel meer waard voor ze dan jouw expertise over de bühne gooien, omdat dat gaan ze al van uit dat jij die expertise hebt. En doordat jij juist praat over de ja, problemen die ze ervaren, de moeilijkheden, de frustraties, ja, zijn ze volgens mij heel snel aangesloten bij jou of aangehaakt bij jouw verhalen.
Dus dat, ja, dat is wat ik meteen zag en dat ik dacht, hé, wat grappig. Want wat ik vooral merk is dat inderdaad advocaten toch nog steeds heel erg over hun eigen vakgebied praten. Hè? En ja, de klanten hebben daar niet zoveel aan, want die gaan er al van uit dat je het weet. En omdat ze je vakgebied inhoudelijk niet kennen, ja, raakt het ze ook niet eigenlijk. Dus dat vind ik wel heel mooi dat jij dat zo doet. Mm-hmm. Wat zou jij advocaten aanraden die nog niet zo'n hele heldere positionering, profilering hebben in de markt?
Goh, enerzijds snap ik dat wel, want in het begin heb ik daar ook wel zelf een beetje mee gestruggeld. Dus ik zou ook zeggen, niet panikeren. je kunt het oplossen. Maar ik denk dat het wel echt het allerbelangrijkste is dat je kunt doen. Want als het niet duidelijk is voor jezelf, dan is het ook niet duidelijk voor je klanten. En dan weten zij eigenlijk ook niet wat je doet of waarom dat je dat doet. Hè, en hoe dat je ze concreet kunt helpen eigenlijk. Dus ik zou echt altijd beginnen van... vraag u af van waarom ben je met je bedrijf begonnen? Wat is er dat u drijft? Hè? Wat doet je graag? En dat je eigenlijk vanuit die antwoorden zeg maar, een beschrijving vindt dat samenvat van wie ben ik, wat doe ik, waarom doe ik dat en welke personen of bedrijven wil ik verder helpen. En dat heeft mij wel echt geholpen om gewoon heel dicht bij mezelf te blijven. En vanuit mijn frustratie en ervaring, hè, 10 jaar in aanbestedingen, dan weet ik ook van oké, het is gewoon te moeilijk. Het kan veel makkelijker. En ik wil dat gewoon bereiken of zo. Hè. Dus ik denk, uw intuïtie, uw eerste idee kan je soms ook echt wel op weg zetten. En ook geen schrik hebben om hulp te vragen aan andere mensen die dat je vertrouwt. Omdat die ook soms wel gewoon jezelf soms beter snappen dan dat je zelf in het begin jezelf snapt. Voilà. Ik denk dat de key is. Ja.
Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. En het voelt voor mij een beetje, als ik zo met jou praat, alsof dat op een hele natuurlijke manier gegaan is. Terwijl ik in mijn werk vaak merk dat het echt even een zoektocht is. Wat jij ook wel aangeeft, maar wat bij jou van nature denk ik zo gegaan is. En ja, in de trajecten die ik dan doe met mijn klanten merk ik ook dat dat kiezen en zoeken, dat dat even een tijdje nodig heeft. Mm-hmm. Ja, want je moet natuurlijk heel erg je eigen identiteit, denk ik, snappen. Van wie ben ik? Waar sta ik voor? Mm-hmm. Wat is mijn DNA? Wat zijn mijn waardes? Wat vind ik belangrijk? En ja, dat is altijd iets waar ik altijd heel goed naar kijk. En vervolgens kijk je dan naar wie is nou mijn doelgroep inderdaad, wat jij terecht zegt. Met wie wil ik nu het allerliefst samenwerken? En ook wat ik dan het laatste stukje nog meestal doe is van oké, wie zijn dan je concurrenten? Dus wat doe je nou anders dan anderen? En als je dat helemaal doorgelopen hebt, ja, dan kom je echt aan een supergoeie positionering, denk ik. Mm-hmm. Dus ik denk dat jij inderdaad al die stappen gedaan hebt en daarom zo'n krachtige positie hebt. En ik vroeg me af van hoe zorg jij nou, we hebben het al heel even een beetje over gehad, van hoe zorg jij nou dat je communiceert zodat het jouw klanten echt aanspreekt?
Mm-hmm. Hoe ik ervoor zorg? Ik denk dat ik zoveel mogelijk topics probeer te bespreken die echt gewoon rechtstreeks uit de praktijk komen. Ik heb 10 jaar ervaring aan beide kanten, dus ik heb zowel voor de overheid gewerkt als bij bedrijven die met aanbestedingen in aanraking komen. Dus ik weet wel echt wat de frustraties zijn, wat dat veel terugkerende vragen zijn. Ik behandel ook wekelijks vragen van mijn klanten, dus ik weet wel van oké, wat zijn de issues dat er leven? Daarbij beantwoord ik die vragen dan ook gewoon heel direct. Mijn stijl is sowieso redelijk direct. Maar ik hou ook niet zo van die wollige juridische adviezen in vakjargon en dat soort dingen. Dus ik denk dat ik op die manier ook wel gewoon heel veel ondernemers kan aanspreken door in een taal te praten dat ze ook gewoon begrijpen. Ik las daar vroeger ook wel eens boeken over, zo van het is eigenlijk het slimst om te praten in de taal van de persoon waarmee je spreekt. Je bent helemaal niet slimmer als je slimme taal gebruikt of zo. En ik vind dat ook wel echt, je boodschap komt natuurlijk maar over als degene die je boodschap leest of hoort, dat die begrijpt. Hè. Dus ik zou bijvoorbeeld ook altijd in de jij-vorm of in de jij-vorm praten, eerder dan in u of jullie, zodanig dat je echt de lezer aanspreekt rechtstreeks. Soms probeer ik ook echt de ondernemer waarvoor ik dat bericht probeer te schrijven, echt mij te in te beelden van oké, waar ligt hij nu van wakker? Ik had onlangs bijvoorbeeld een kennismaking met iemand. En was een ondernemer en die zei van, goh, mijn projecten vallen een beetje stil. Hè. De economie valt een beetje stil. En ik zou toch graag voor de overheid gaan werken, omdat dat een financiële stabiliteit kan bezorgen. En met die persoon in mijn achterhoofd schreef ik dan ook zo andere berichten. Om echt zo de mensen die daar ook mee te maken hebben, om die ook aan te spreken op die hun tijdelijke problemen dan, zeg maar. Zodanig dat die zich ook aangesproken voelen. Dus,
ja. Ja, ik vind het wel mooi dat je het zegt. Want in mijn beleving hebben advocaten nog heel vaak de neiging om in ieder geval op website of in social media heel erg in de U-vorm te spreken. En toen ik mijn website ging maken, en ik werk natuurlijk veel met advocaten en consultants en ICT'ers, en toen dacht ik ook van, oh, moet ik mijn website nou in de U-vorm? Want ja, het zijn toch advocaten. En toen heb ik een heel klein onderzoekje gedaan onder een aantal advocaten. En toen heb ik dus gezegd van, ja, wat vind jij nou fijn? En die zeiden allemaal, je.
Ja,
en dat vond ik zo, dat vond ik zo bijzonder eigenlijk. Dat je vaak uit beleefdheid denkt, het moet u zijn. Maar dat, en zeker ook denk ik als je wat ouder wordt. Ja, de jongere generatie, jij hebt dat ook al volgens mij een keer tegen mij gezegd. Van ja, als je mij met u aanspreekt, dan voel ik al een afstand. En dan, dan is dat gelijk al minder toegankelijk. Dus vind ik ook wel mooi om te zien dat jij gewoon alles in de je-vorm doet. En welke marketing tools zet jij nou allemaal in? Hè? Want ik heb natuurlijk gezegd, ik ken jou van LinkedIn.
Ja.
Maar volgens mij zijn er nog wel wat meer dingen die jij doet.
LinkedIn is inderdaad mijn nummer één waar ik op inzet. Maar daarnaast heb ik ook nog wel een Instagram-kanaal dat ik onderhoud. En ik probeer ook af en toe een mailing uit te sturen naar mijn mailinglijst. Recent heb ik ook een online magazine gemaakt, aanbesteed noemt het. En dat mensen konden downloaden dan via de website. Dus ik probeer ook wel in te zetten op andere kanalen dan enkel LinkedIn. Maar ik geef wel toe dat ik daar zeker nog niet consistent in genoeg ben. En dat ik daar ook nog wel wat moet in groeien. Maar ik probeer altijd tools en kanalen te zoeken die ook gewoon passen bij de manier waarop dat ik communiceer en waarop dat ik werk. Dus vandaar dat het een beetje trial and error is. Dat is een beetje een ongoing proces op het moment.
Ja, snap ik helemaal. En heb jij een plan ook voor je zichtbaarheid? Hè? Je gaf net aan, ik werk op LinkedIn, maar heb jij echt een strategie en een plan daarvoor bedacht?
Ik moet zeggen, dat is wel nog pril. In het begin deed ik zomaar wat, zal ik zeggen. Ik had wel duidelijk voor mezelf van oké, voor wie wil ik communiceren en over welke onderwerpen, dat had ik wel uitgemaakt. Maar de frequentie, zeg maar, was in het begin heel organisch, wanneer ik er zin in had, zeg maar. Maar dan geleidelijk aan merkte ik wel van, als je echt consequent post of op dezelfde dagen of dezelfde uren of zo, dat ook wel veel meer opbracht, zeg maar. Dus dan ben ik er wel echt een systeem in beginnen brengen, waarbij dat ik eigenlijk maandelijks echt nadenk over de topics dat ik schrijf. Een beetje brainstorm met mezelf eigenlijk en zo'n beetje de berichten voorbereid. En dan, ik plan die ook echt wel grotendeels in via LinkedIn. Dat kun je eigenlijk ook heel makkelijk doen met de planning tool van LinkedIn.
Ja,
dus dat is zeker een tip. En ik probeer ook zo wel na te denken van ik wil deze maand of dit kwartaal nog bepaalde diensten verkopen of bepaalde omzet halen. En dat ik dan iets meer gericht op die bepaalde diensten of pakketten of dergelijke ook wat meer gericht communiceer. Dus dat zal nooit rechtstreeks koop dit of koop dat zijn, maar meer dan meer gericht op wie dat die producten kan afnemen bijvoorbeeld of zo. Ja.
Ja. En hoe vaak post jij op LinkedIn?
Ik probeer tussen de 2 en 4 keer te posten. Dus in principe worden er zeker 2 posts ingepland per week. Dus dat probeer ik op voorhand te doen. En dan hou ik ook altijd wel ruimte voor 1 à 2 spontanere posts. Of als er iets in de media gebeurt, of een nieuwe regelgeving, of nieuwe, iets recent in het nieuws waar ik ook mijn mening over wil geven, dat daar wat vrijheid voor is, zeg maar. Dus het varieert. Ergens tussen de 2 à 4 per week probeer ik wel te doen, ja.
Ja, snap ik. Want dan ben je in ieder geval heel consistent aanwezig en structureel. Dat is natuurlijk wel super, super goed. En kun jij vertellen wat het je dan concreet oplevert, jouw zichtbaarheid op LinkedIn? Dat is een gemene vraag, hè?
Wel, op zich, ik heb bijna 70% van mijn klanten komen allemaal rechtstreeks uit LinkedIn. Ik heb toevallig vorige week nog de oefening gemaakt voor mezelf. Dus ja, 7 van de 10 klanten zijn gewoon rechtstreeks van het platform. Dus dat is wel heel tof. En ook gewoon, ik merk... Ja, ik zeg het, soms zijn het mensen die niet per se mijn posts of mijn berichten liken of erop reageren. Maar ook gewoon mensen die mij, omdat ze het gezien hebben, wel aan mij denken en mij rechtstreeks opbellen of een bericht of een mail sturen. Los van het feit dat ze het effectief geliked of zo hebben. Dus soms geeft dat ook een heel vertekend beeld dat je bijvoorbeeld maar 10 likes op een post hebt, want dat heb ik ook vaak. Maar dat je dan toch merkt dat dat eigenlijk de trigger is geweest waarom dat ze contact met je opnemen. En ik was gisteren nog bij een klant en zij sprak mij ook nog aan van... Ja, je bent wel heel actief op LinkedIn, hè? En ik zeg, maar zij was toevallig ook een klant die ik effectief heb leren kennen door LinkedIn, hè? Zij heeft uit het niks eigenlijk contact met mij opgenomen in een berichtje. En zij had nooit eerder een bericht geliked of gereageerd op iets of zo. En ze zei ook van, het was gewoon zo waardevol wat je deelde en de informatie was zo duidelijk en concreet. Dat ze dus dacht van, daar wil ik meer van krijgen, zeg maar. Het helpt echt wel. Dus ik haal er echt heel veel uit, ja.
Ja, nou, dat is super, super leuk en goed om te horen. Ik merk vaak dat advocaten en consultants en ICT'ers het heel moeilijk vinden om... Of bang zijn om heel verkoperig over te komen. Hè? Mm-hmm. Als advocaat ben je vaak wel integer en inhoudelijk. En dan vind je het lastig om verkoperig te zijn. Hoe zit jij daarin? Hoe voel jij je daarbij en hoe los jij dat op?
Ik snap dat, want ik heb dat gevoel ook wel. Je wilt inderdaad niet de pusherige salesman zijn, dat is zo. Maar ik denk, door zoveel mogelijk bij jezelf te blijven, dat klinkt ook weer een cliché, zo hoog als een huis, maar het is echt wel zo, denk ik. Ik heb bewust gekozen voor LinkedIn en Instagram bijvoorbeeld, omdat dat echt kanalen zijn die ik, voordat ik ondernemer werd, ook al gebruikte. Ik voel mij daar ook niet onwennig of zo. Ik heb daar niet het gevoel dat ik mezelf niet kan zijn. Ik heb ook gekozen voor kleuren en branding die echt wel mijn stijl en mezelf representeerde. Ik heb van dat oude roze en blauw gekozen als brandingkleuren. En ik weet nog helemaal in het begin waren er ook mensen die zeiden van, goh, het is wel heel roos, hè? Zouden toch niet een beetje groen of zo toevoegen om iets mannelijker cliënteel ook aan te trekken bijvoorbeeld. Hè? En toen zeg ik, want dit is gewoon hoe ik ben. En for the record, ik heb meer mannelijke klanten dan vrouwelijke klanten. Dus het schrikt hen helemaal niet af dat ik ook roze kan zijn. Ik denk gewoon zoveel mogelijk ook uw eigen tone of voice te gebruiken. Zoals dat ze altijd zeggen, ook een mopje of weet ik veel. Als je dat in het echt zou doen, mag je dat gerust ook in je teksten doen, vind ik. En er is ook niks mis met af en toe echt gewoon een salespost ertussen te plakken, denk ik dan. Allee, ik probeer dat dan ook een beetje te zien als, het is een service dat je verleent. Hè. Je kunt natuurlijk heel veel tips en gratis advies geven. Maar als je inderdaad verplaatst in die klant, hè, en die klant die denkt, interessant, nu wil ik meer weten, dan moet je hem natuurlijk ook wel kunnen vertellen op welke manier. Dus als je dat zo bekijkt, denk ik dat er ook niks mis mee is dat je af en toe eens... gewoon zegt van, kijk, zo kun je samen met mij werken. Of dit is mijn, dit zijn mijn contactgegevens of iets dergelijke. Ik denk dat dat gewoon een deel is van de dienst dat je levert aan je klant. Ja.
Ja, Ja, ik denk ook dat je wel duidelijk mag zijn in wat je dan biedt, hè? Want alleen maar verhalen, op een gegeven moment moeten klanten ook snappen wat jij te bieden hebt. En in het traject wat ik met advocaten doe, is het inderdaad dat we kiezen een aantal pilaren waarover je communiceert. En één daarvan is ook gewoon je aanbod natuurlijk.
Klopt.
Want daar hoef je niet verkoperig voor te zijn, maar je mag ook gewoon af en toe zeggen, nou, dit lever ik en hier kan ik je bij helpen. Dus dat snap ik wel dat je dat zo doet, ja.
Klopt.
En ja, wat zijn jouw toekomstplannen met jouw bedrijf?
Ja, voorlopig probeer ik gewoon heel consistent te zijn in het inzetten van LinkedIn en mijn online aanwezigheid, zeg maar. Ik wil ook heel graag het magazine dat we onlangs eens geprobeerd hebben, dan nog wat verder uit te bouwen. En ja, het zou wel leuk zijn als we gewoon verder kunnen groeien met Minro Legal en nog meer ondernemers kunnen helpen natuurlijk. Dus ja, ik ben benieuwd. Wie weet kom ik nog wel op meer podcasts dan enkel deze, want ik vind het wel heel fijn om ook gewoon andere ondernemers te helpen. En dat is ook gewoon de reden waarom dat ik doe wat ik doe. Dus ja, voilà. Hoe meer, hoe beter
Ja,
dan.
kan ik me heel goed voorstellen. Ik denk ook dat de aparte dingen, zoals jouw magazine, dat super onderscheidend is. En dat mensen dat heel waardevol vinden. Zeker als daar info in staat waar ze echt iets mee kunnen. Ja, dan is dat denk ik super waardevol. Dat had jij ook al ervaren natuurlijk, hè, toen je hem
Ja,
introduceerde en
klopt.
dat die heel veel gedownload was. Dus dat
Ja.
ze, ja, hè, social media is toch ook een beetje weggeven. Ja, als je waardevol bent, dan weet je je echt wel te vinden op het moment dat ze je echt nodig hebben.
Ja, klopt.
Ja.
Ja, en dat is ook iets, allee, wat ik ook heel vaak mensen hoor zeggen, van ja, ik postte heel eventjes op LinkedIn, maar het bracht niks op, dus ik stopte er dan maar mee.
Ja.
En dan denk ik, oh ja, maar het is eerst veel geven, geven en proberen en er ook gewoon blijven opdagen of zo.
Ja,
Niet
ja.
opgeven. En ja, voilà.
Ja,
Het werpt
helemaal
zijn vruchten
eens.
wel af. Ja.
Ja, mensen moeten natuurlijk een zaadje geplant krijgen en jou gaan kennen. En uit een onderzoek is gebleken dat mensen je 7 keer moeten zien om eindelijk een keer te denken, hey, dat je echt in het hoofd gaat zitten en dat ze je gaan bellen als ze je nodig hebben. Dus dat is wel, ja, dat is helemaal waar wat je zegt. Klopt. Ja,
Ja,
ja.
voilà. Ja.
Heb jij nog tips aan advocaten die willen gaan werken aan de marketing van hun kantoor?
Ja, goh, ik zou eerst en vooral beginnen met te durven en te doen, hè. Gewoon durven en proberen. En ik weet, advocaten, ja, we zijn gedrild om alles perfect te doen en juist te doen. Maar soms komt die perfectie ook een beetje in de weg te staan van actie te ondernemen. En ik denk dan maar van, ja, iedereen doet maar wat uiteindelijk. En iedereen was ooit een beginner. En ik had dat zelf ook heel moeilijk in het begin, want ik wou ook alles perfect doen. En zeker ook, alles is nieuw, die visuals dat je soms moet maken en weet ik veel wat. En ik verloor daar soms uren en uren aan, gewoon omdat ik vond dat die ene punt of komma niet juist stond. Maar in the end, ja, je moet het gewoon doen. En ja, u ook geen moet ik het zeggen, u niet laten afschrikken door reacties ook van uw vrienden of familie bijvoorbeeld. Hè. In het begin kreeg ik soms wel eens de reactie van, ha, zit je daar nu weer op LinkedIn? Of en gewoon van mijn eigen familie bijvoorbeeld. Maar ik had dan zoiets van, ja, dat is goed dat jullie dat zeggen, want dat wil zeggen dat andere mensen mij ook zien.
Ja.
Maar ja, dat zijn uw klanten niet. Dus ik zou zeggen, gewoon durven. En dan voor de rest, ja, deel ook gewoon uw leven. Wat dat uniek maakt, is ook uw eigen persoon en uw eigen leven, uw eigen dossiers. En mensen vinden dat echt wel interessant, hè. Ga maar eens na wat je zelf volgt online. Dat zijn ook gewoon verhalen van andere mensen. Dus uw praktijkcases, wat dat je doet op een dag als je naar de rechtbank gaat. Dat is super interessant, zo van die filmpjes van advocaten in het oog gaan, ze wachten in de rechtbank en mensen vinden dat leuk om te volgen. En stop ook met te verwijzen naar Hof van Justitie dit of wetsartikel zoveel. Dat is helemaal niet leuk voor een klant. Die
Nee.
willen gewoon weten wat dat wil zeggen. En dan misschien nog een derde tip. Is toch wel ook om af en toe je data te checken. Dan bedoel ik van, hey, kijk eens welke posts het goed doen, welke berichten dat het goed doen. Bij mij, ik zie heel vaak van, ja, waarop wordt er geklikt, hoeveel views heeft dat gehaald bijvoorbeeld. En dan merk ik ook wel echt van, oké, dit slaagt aan bij de mensen of dit format, zeg maar, slaagt aan of deze type informatie. En dan hergebruik ik dat gewoon ook een paar weken of een paar maanden nadien. Of dan maak ik daar een andere vorm van content van of zo. Dat is gewoon ook minder werk voor jezelf om te herhalen wat dat er goed werkte. En er is helemaal geen schande in. Niemand houdt daarbij wat dat je al of niet gepost hebt. Dus ja, maak het jezelf ook niet te moeilijk soms.
Nee, nee.
Ja.
Nee, ik denk dat dat vaak ook een hele uitdaging is, inderdaad. Een beetje milder naar jezelf en gewoon doen. En ja, nou ja, afsluitend vind ik het gewoon superleuk dat je me dit hebt verteld allemaal, hoe je dit hebt aangepakt. Het lijkt wel alsof je mijn pit-traject hebt gevolgd, waarin we dus de positionering doen en een goede communicatie naar de klant opzetten en een plan om je klanten aan te trekken, maar ja, superleuk hoe dat bij jou zo gaat en dat je het volhoudt. En ik denk dat ook in Nederland de mensen die met aanbestedingen te maken hebben, ja, goed van jouw diensten gebruik kunnen maken. Als je over de grens werkt, dan denk ik dat dat helemaal goed komt.
Ja, zeker en vast, zeker en vast.
Ja, nou, dank je wel. En tot de volgende podcast weer.
Ja, dankjewel Doreen. Dag.
Dit was de aflevering van vandaag. Onthoud twee dingen. Positioneren kun je leren en wie kiest, wordt gekozen. Wil je meer werken aan je branding en marketing? Dan heb ik gelijk iets leuks voor je, namelijk mijn podcasttraining. Meer ideale klanten en zichtbaarheid. Boordevol tips waarmee je gelijk aan de slag kunt. Je vindt de training in de beschrijving van deze podcast.